Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij 5 kansen om het woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/hetwoord.
Nederland. Het land van de klompen, kaas en tulpen. Van de wiet, de ecstasy en de rosse buurten. Van de ANWB-koppels die op fietsvakantie gaan en om 5:30 hun AVG'tje wegwerken. Waar we op verjaardagen lekker in een kringetje gaan zitten, alle andere aanwezigen ook feliciteren en als iedereen een koekje heeft gehad, de trommel weer snel opgeborgen wordt. Heerlijk toch? En natuurlijk het Koningshuis. Ons land heeft een van de oudste, meest antieke regeringsvormen die er bestaat. En er is één familie die belangrijker lijkt dan alle andere mensen in het land. De Oranjes. Mijn naam is Kevin Goes en ik ben geen enorme fan van het Koningshuis. Maar ik ben er ook weer niet echt tegen. Met Koningsdag banjer ik ook met een oranje shirt en een blik bier door Amsterdam. En als ik het koningspaar bij de Olympische Spelen op de tribune zie staan, voel ik toch iets wat op trots lijkt. Maar als de koning weer eens in opspraak komt, zoals met een lekkere coronavakantie in Griekenland, Amalia die een feestje houdt met meer mensen dan eigenlijk de afspraak was, of als er een heel stuk bos wordt afgesloten om te kunnen jagen, dan zakt mijn broek echt af.
Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
Maar waar komt die hele familie eigenlijk vandaan? En hoe komt het dat ze op deze positie terechtgekomen zijn? En wat zien we van de eerdere generaties Oranjes terug in het huidige Koningshuis? Samen met Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD duik ik in de geschiedenis van onze royals. In de podcast Van Oranje, van Willem tot Amalia. In ieder seizoen staat een vorst of een andere belangrijke figuur uit die familie centraal. En, geloof me, daar horen een hoop sappige verhalen bij. In deze eerste 4 afleveringen nemen we de persoon door waar het allemaal mee begon. De vader des vaderlands, Willem van Oranje. Ja Jeroen, als koningshuisverslaggever zul jij vast wel al het een en ander weten over Willem van Oranje.
Jazeker, en als iemand die geboren is in de buurt van Delft en dus met zijn school naar het Prinsenhof ging en naar de kerk van het Praalgraf met dat hondje bij zijn voeten. Ja, dat wist ik allemaal al voordat ik over Koningshuis ging schrijven. En ik heb me de laatste jaren wel meer en meer in hem verdiept, omdat hij natuurlijk wel de stamvader is van die koninklijke familie waar we nu nog steeds mee te maken hebben.
Ja, hij is de vader des vaderlands, hè?
Ja, de vader des vaderlands, want bij hem is het allemaal begonnen. En ja, wij zijn allebei gek van voetbal. En van sport, dat we natuurlijk allemaal in die oranje shirtjes rondlopen op Koningsdag, maar ook straks het WK voetbal wat eraan komt. Ja, dat hebben we toch ook wel aan hem te danken. En hoe zit dat nou? En ik moet zeggen dat ik van de zomer op vakantie nog langs Oranje reed in Frankrijk. En dat ik toch ook wel even aan hem moest denken. Mm-hmm. Van ja, daar, het is eigenlijk een plaats van niks. Een leuk stukje hoor. Maar
ja, je ziet hem al van toe daar.
Ja, klopt. Je wordt moe vaak als je dan in één keer rijdt. Is dat wel het moment dat je een Red Bull kan gebruiken. Ja. Maar het is meer dan dat.
Over dat voetbal gesproken, het Wilhelmus. Wat eigenlijk een vrij saai volkslied is. Hè? Je hoort als je de Spanjaarden of zo hoort. Of je hoort de Italianen. Nou, daar zit echt heel veel passie in. Ja. Het Wilhelmus is een beetje saai. Ja. Het is wel het oudste volkslied ter wereld. Hè?
Kan je nagaan, alsjeblieft. Ja, maar waar dat nou precies over ging, dat heb ik echt als kind en later als opgroeiende heb ik dat echt nooit begrepen. Wat bedoelt hij nou met dat ben ik van Duitse bloed en de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Maar hoe zat dat dan? Want die Willem van Oranje die wilde juist toch eigenlijk loskomen van die
80-jarige oorlog. Dat is ook waar je aan denkt, hè, bij Willem van Oranje.
Precies. Ja. Dus wat zegt hij nou? En ja, dat zijn dingen die we willen gaan proberen uit te leggen natuurlijk in dit seizoen. Maar weet je, Kevin, in mijn werk hou ik me toch heel erg bezig met de Oranjes van nu, hè? De nazaten van Willem van Oranje. Dus het leek ons handig om voor deze podcast ook iemand in te vliegen die echt heel veel verstand heeft van Willem van Oranje.
Ja, dus we vroegen René van Stipriaan. Hij schreef een ontzettend dikke biografie over Willem. En er zal wel niemand in Nederland zijn die meer van Willem van Oranje weet dan hij. Toch?
Dat zou eventueel kunnen, maar de suggestie dat ik alles van Willem van Oranje weet, moet ik weer spreken. Want we weten heel veel niet van Willem van Oranje. Zoveel is zeker. Veel.
Maar gelukkig is er ook een heleboel wat we wel weten. Willem van Oranje kwam in 1533 ter wereld op het kasteel Dillenburg, midden in Duitsland. In de buurt van Frankfurt. Hij werd geboren in een redelijk vooraanstaande adellijke familie. En met de nadruk op redelijk, want zo vooraanstaand was de familie nou ook weer niet. Het beheerste maar een klein Duits graafschapje. En qua invloed waren er een stuk machtigere families. Maar de kleine Wilhelm kreeg wel de opvoeding die hoorde bij zo'n adellijke titel.
Daar hoort natuurlijk het vechten bij, paardrijden, allerlei dingen die je op het slagveld bij wijze van spreken goed kunt gebruiken. Maar er hoorde ook kunnen dansen bij, en het beheersen van het Latijn, het beheersen van wellicht nog een paar andere vreemde talen. En ja, goed, dat zal bij hem redelijk serieus genomen zijn, omdat we weten dat zijn vader veel aandacht had voor het onderwijs. Hij was ook een man die scholen stichtte en die op allerlei manieren probeerde zijn graafschap iets verder tot ontwikkeling te brengen dan het op dat ogenblik stond. Nou, dat lijkt bij Willem van Oranje vrij aardig uitgepakt te zijn.
Een beetje vechten op een paard, een beetje Latijn leren. Eigenlijk is het allemaal niet zo spannend, die vroege jeugd van Willem van Oranje. Het wordt pas echt interessant vanaf zijn 11e. Ben je 11, hè? Dan word je 11. Wij krijgen, als je 11 bent, misschien een fietscadeau. Dat is een mooi cadeau om te krijgen. Hij kreeg een prinsendom cadeau en hij werd meteen prins van Oranje. Zo kennen we hem nu ook nog altijd. Hoe ging hij daarmee om? Wat kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, kijk, cadeau krijgen, dat is misschien niet helemaal adequaat uitgedrukt. Hij erfde dit prinsdom omdat een neef van hem sneuvelt op het slagveld. En die neef had hem tot op het allerlaatste moment tot erfgenaam van al zijn bezittingen gemaakt.
Kwam dat als een verrassing?
Dat kwam wel enigszins als een verrassing, want het testament dat was nog inktnat. Dus was net een paar weken daarvoor was dat opgesteld en dat was absoluut niet bekend. En dat de René van Chalon, de neef, die sneuvelde op de Noord-Franse slagvelden. En dat de eerste die daar kennis van kreeg was Karel de Vijfde, de keizer, die op dat ogenblik als aanvoerder te velde fungeerde in de strijd tegen Frankrijk. En Karel de Vijfde die verneemt de inhoud van het testament. Hè, die denkt meteen, ik moet goed opletten, want dat Duitse prinsje dat wordt tot erfgenaam van René van Chalon gemaakt. Maar hij wist dat die familie in Duitsland, die Nassaus, Lutherse sympathieën hadden. En dat vond Karel de Vijfde, die de Lutheranen al decennia te vuur en te zwaard bestreed, vond dat een heel akelig idee. Dus die erfenis was meteen met allerlei zorg en voorzorgen omgeven. Karel de Vijfde moet zich er uitgebreid mee en die zorgt er ook voor dat de jonge Willem, die 11-jarige Duitse jongen, naar de Nederlanden gebracht wordt. Zijn vader moet tekenen voor het zich niet meer bemoeien op enige manier met de opvoeding van zijn zoon. En Karel zorgt ervoor dat deze 11-jarige Willem verder katholiek wordt opgevoed in de beste Habsburgse stijl.
Ja.
Dat gebeurt. En we kennen in de jaren daarop Willem als een heel gehoorzame katholieke jongen.
Misschien is het wel goed om hier alvast even een pas op de plaats te maken. Want we moeten, om dit te begrijpen, eigenlijk een 16e eeuwse bril opzetten.
Nou, laten we dat even doen, die 16e eeuwse bril. We lopen door die tijd.
Ja, Nederland was niet Nederland, hè, zoals we het nu kennen. Nederland was onderdeel van de Nederlanden, waar ook België en Luxemburg toe behoorden. En dat was weer een onderdeel van het enorme Spaanse Rijk. Dat liep, dankzij Christopher Columbus, liep dat tot en met Zuid-Amerika. Die Spanjaarden die hadden gewoon een heel groot deel van de wereld in handen. Waren natuurlijk, zoals ze nog steeds zijn, hartstikke katholiek.
Ja, ja, roomser dan de paus.
Roomser dan de paus, inderdaad. Wij waren daar echt een heel klein radartje in dat grote geheel. Maar wel een radartje waar op een gegeven moment een beetje zand in kwam te zitten met de opkomst van de protestanten.
Ja. Nog steeds christenen, hè?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, nee, ze geloven allemaal in dezelfde God, maar ja. Met veel minder uiterlijk vertoon dan de katholieken bijvoorbeeld. En zo zijn er nogal wat meer verschillen. Maar dat protestantisme, dat kreeg heel snel voet aan de grond in Nederland. ze hadden eigenlijk toch ook al genoeg van de Spaanse overheersing. En er kwam er een ander geloof op. En dat liep, dat ging goed door de Nederlandse monden, zeg maar. Dat woord van God.
Want die Spanjaarden, daar was best wel veel kritiek op, hè? Die katholieke
Zeker.
Kerk. Want de katholieke kerk stond voor heel veel praal. Een beetje schijnheilig werden de geestelijke ook wel gezien. En er werd heel veel geld verdiend over de rug van de gewone burger hier
dat
in de Nederland.
Dat was natuurlijk ook een groot probleem. Ja. Dat alles naar Madrid ging en naar Rome. De rijkdommen. En niet hier in Nederland, België, Luxemburg bleef. Dus dat protestantisme, dat kreeg voet aan de grond. Met mensen als Luther, dat was natuurlijk een bekende voorman, bekend uit Duitsland. Die hamerde 95 stellingen tegen een kerk aan. En een andere belangrijke voorloper in de reformatie, zoals we die tijd noemen, was Johannes Calvijn. Mm-hmm. Daar is het Calvinisme ook naar vernoemd, wat we nog steeds.
Ja.
Precies,
ja.
Wat we nog steeds heel erg goed kennen, waar we allemaal wel last van hebben op zijn tijd. Maar dat sloeg dus heel goed aan hier in de Nederlanden. Nou, dan mag jij raden wie daar een beetje moeite mee had, dat aansloeg.
Nou ja, die Spaanse overheerser dus, die vond dat niks.
Nee, die zag echt protest opkomen, protestantisme. Die zag dat er minder geld naar Spanje kwam, dat mensen dat niet meer wilden afdragen. Dat hij niet meer erkend werd op de manier zoals hij dat gewenst had.
En dan heb je een mooi stukje van Monty Python, de Spanish Inquisition. En daar moeten we hierbij ook aan denken, denk ik.
Ja, leg jij dat maar eens even uit.
Nou, het kon dus zo zijn dat als jij tegen de katholieken was, nou ja, dan was je een ketter. Ook al geloofde je in dezelfde god, ja. Maar dan werd je op de brandstapel gezet en dat, dat was dan gedaan.
Precies, de tegenreactie was een vol vreedheid. De Spaanse overheerser trok hier plunderend, verkrachtend, rovend. Door het land, om maar de geest weer in de fles te krijgen. En de Heilige Geest in dit geval. En dus ligt het wel een beetje in de lijn der verwachtingen dat keizer Karel V ook niet zo blij was dat er iemand uit een Lutherse familie zomaar allerlei dingen ging erven. En die iemand uit die familie was dus Willem.
Willem wordt dus weggehaald bij zijn ouders in Duitsland en opgevoed in Brussel door de zus van de Spaanse koning, Maria van Hongarije. En dankzij die opvoeding daar leert hij al vroeg allemaal andere belangrijke houtenmethoden kennen. Hij wordt meegestuurd op diplomatieke tripjes door heel Europa en dat gaat hem allemaal best goed af. Willem blijkt een echte carrière-tijger, zoals we in 2022 zouden zeggen. Hij leert bijvoorbeeld de hertog van Alva kennen en ook de zoon van de Spaanse koning, Philips II. Het is de bedoeling dat Philips II zijn vader opvolgt als koning van het Spaanse Rijk. In 1555 wordt hij eerst landvoogd van de Nederlanden en het jaar daarna definitief koning van het hele Rijk. Willem van Oranje en Philips II lijken op het eerste gezicht het prima met elkaar te vinden. Philips benoemt Willem tot bevelhebber in het leger in de Nederlanden en ridder van het Gulden Vlies, wat een behoorlijk fancy titel was in die tijd. En uiteindelijk wordt Willem zelfs benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Hij zelf vernoemt op zijn beurt zijn zoon naar Philips, namelijk Philips Willem. Wat een bromance, zou je zeggen. Maar de twee zijn toch niet zo'n goede vrienden als dat het allemaal doet vermoeden.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ze in het begin misschien nog wel aardig hun best doen om de relatie goed te houden, maar dat je al heel snel ziet dat dit twee verschillende naturen zijn en ja, ook twee verschillende belangencomplexen die verschrikkelijk hard op elkaar botsen. Enerzijds gaat het om een bepaalde extravertie die Oranje wel had. In de zin, het was een soigneuze man. Hij kon met iedereen vrij soepel omgaan. Dat er is geen reden om daaraan te twijfelen. Het was echt een sociaal vaardig man. Tegenover Philips II, die met name in de tijd dat hij in de Nederlanden zit, eigenlijk helemaal geen blijk geeft van sociale vaardigheid. Hij spreekt de taal niet. Geen Nederlands, maar ook geen Frans. En hij is ook nog wel in zichzelf gekeerd. Geeft ook nogal blijk van hele rigide gevoelens op het vlak van religie. En ja, dat is op dat moment, in die periode van de geschiedenis, is dat een enigszins opvallend iets. Het is een tijd waarop religie enorm in beweging is. Er zijn verschillende hervormingsbewegingen. Die hebben in allerlei delen van Europa meer of minder succes. Maar over het algemeen proberen allerlei vorsten, andere zeg maar politici op het stedelijke niveau, die proberen daarmee om te gaan. Die proberen dat in goede banen te leiden. en dat in goede banen leiden. Dat is een kwestie van meegeven en proberen een beetje mee te dealen. En dan kijken of je wat sociale vrede kunt creëren. Maar dat lukt niet overal. Dat gaat vaak heel slecht. En ook overal in Europa heb je geloofsvervolging. Maar het patroon blijft toch dat er wordt geprobeerd naar oplossingen te zoeken. En Philips II is iemand die zegt, er is maar één oplossing. En dat is dat het geloof van mijn voorvaderen, het pure katholieke geloof, dat gehandhaafd wordt. En wie daar geen zin in heeft, ja, die kan eigenlijk maar één ding verwachten. Dat is, die kan of verdwijnen, of je hoofd gaat eraf.
De Spaanse Inquisitie.
Nou ja, of je die nou Spaans noemt, of Nederlands, of bisschoppelijk, of wat ook. Maar een vorm van inquisitie waarbij wordt geprobeerd om die ketterij uit te roeien. En Philips II geeft er duidelijk blijk van dat is wat hij bij wijze van spreken als het hoofdpunt van zijn politiek ziet.
En dan hebben we het over. En dat vonden de Nederlanders natuurlijk niet leuk. Want 500 jaar geleden hoefde ook al niemand ons volkje te vertellen wat we wel of niet mochten doen of geloven. En dan blijkt dat die Duitse Wilhelm met zijn Franse titel zich al vrij snel echt een Nederlander voelt. Hij vindt dat iedereen zijn eigen geloof mag hebben en zit totaal niet te wachten op de plannen van de Spaanse koning en zijn inquisitie. Dus hij begint zich er steeds meer tegen te verzetten.
Dan zie je Oranje al spelen met het idee van, ja, ik moet mijn eigen machtsbasis versterken. En daartoe gaat hij eerst te raden bij zijn vrienden, zijn adellijke vrienden, maar al snel ook bij belangrijke figuren in Brabant. En vervolgens ook bij belangrijke vorsten in Duitsland. En dan ontstaat er al iets van wat je zou kunnen noemen een poging om de kaart van Europa opnieuw te tekenen. Nou, dat kun je wel denken, maar hij was op dat ogenblik, of je kunt dat wel willen, maar je kunt het ook niet loszien van het feit dat Willem van der Rijn op dat ogenblik, ja, hij is gewoon werknemer van de landsheer. Hij is stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en hij heeft gewoon te doen wat in het belang van de landsheer is. Wat hij intussen doet is helemaal niet te opereren in het belang van de landsheer, maar hij is echt bezig om een nieuw staatje te creëren in de regio Brabant, Lotharingen en Luxemburg. En nou ja, kijk, objectief gesproken past daar maar één oordeel over. En dat dit is landverraad.
Ja.
Willem de landverrader dus. Tenminste, door Spaanse ogen bekeken. Bij de Nederlanders is er toch een ander beeld blijven hangen. Wij kennen hem juist als vader des vaderlands of Willem de Zwijger. Dat was ook een van zijn bijnamen. En dat kwam omdat hij niet graag het achterste van zijn tong liet zien.
Wat bij hem heel sterk speelde, was dat hij in zijn leven een heel duidelijke neiging heeft om zijn innerlijke gevoelens te maskeren. En zijn innerlijke overtuiging schuil te laten gaan achter allerlei mooie woorden, soms ook gewoon aperte leugens. En dat hij dat ook doet om bepaalde doelen te bereiken. Dat is ook waar hij zijn bijnaam de Zwijger aan te danken heeft. Hij, iemand die voortdurend zijn bedoelingen verzwijgt, eigenlijk achter een façade laat schuilgaan.
Maar ondanks dat hij zich niet openlijk uitspreekt, groeit Willem wel uit tot een van de voornaamste verzetshelden. Misschien wel het boegbeeld van het verzet tegen de Spaanse koning Philips II. Van Oranje, ja, het had ook zomaar iemand anders kunnen zijn, of niet? Die zeg maar de grote man werd in dit verhaal. Of was het voorbestemd dat hij het zou zijn? Dat hij zeg maar de grote opstanden zou gaan leiden? Dat hij degene werd die het gezicht werd van deze tijd?
Ja, dit is een speculatieve vraag en het is heel moeilijk om daar een heel sluitend antwoord op te geven.
Probeer je een beetje te prikkelen.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, en dan moet het antwoord zijn dat, en daar ben ik toch wel van overtuigd geraakt toen ik ermee bezig was, dat zo iemand als Willem van Oranje, en dan kun je hem vergelijken met iemand als George Washington of Abraham Lincoln of Lenin of zo iemand staat maar eens in de zoveel tijd op. Lamoraal van Egmond of Hendrik van Brederode of wie ook, had dit niet voor elkaar gekregen. Had het niet op deze manier kunnen doen. Dit zo, enerzijds zo behendig met de omstandigheden omgaan. Anderzijds zoveel visie op de grotere context van de situatie hebben. En dan ook nog dat enorme doorzettingsvermogen. In die combinatie is hij absoluut historisch, vind ik.
En dan verband dat hij de bijna.
Hey Kevin, ben je nu al wat wijzer geworden over die hele Willem van Oranje?
Nou ja, zeker.
Daarom hadden we René ook uitgenodigd. Maar ik denk dat... Ik heb nu een kant gezien van Willem van Oranje die ook vooral vanwege zichzelf eigenlijk in opstand kwam tegen de koning van Spanje. En we zien hem nu als de vader des vaderlands en iemand die alles voor het volk deed. Maar het begon natuurlijk eigenlijk allemaal bij zichzelf. En dat is interessant.
Ja, dat is interessant. En is dat ook het idee wat je tot nu toe van hem hebt? Dat het vooral uit zichzelf komt, die noodzaak om in opstand te komen?
Ja, maar ook omdat hij nou eenmaal degene was die er was. Ja. Het klinkt misschien heel raar, maar zonder hem was het waarschijnlijk helemaal niet zo gebeurd. En dat gevoel krijg ik wel van deze aflevering. Ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. Hè? Want we weten dat zijn rol in de 80-jarige oorlog groot is. Maar ja, daar komen we op terug. Eén leuk ding trouwens, want je zei op het begin van de aflevering zei je dat jij langs Orange gereden was met het hele gezin. Dan ben jij dichter in de buurt geweest bij dat vorstendom dan dat Willem van Oranje er ooit zelf is geweest. Het is echt een pubquiz dingetje dit, want Willem van Oranje heeft dus nooit zijn eigen geërfde vorstendom gezien.
Dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat ik volgend jaar weer die kant op rijd, dan kan ik dit aan mijn gezin vertellen.
En ben je er nog een keer vaker geweest.
Zo is dat.
Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Abonneer je alvast even voor de volgende aflevering via je Favo podcast app. En als je nog meer podcasts van het AD wil luisteren, ga dan vooral naar ad.nl/podcast.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.